En het verbaast me soms dat ik er nog zo zenuwachtig voor kan zijn. En nou moet ik zeggen, het is een goede spanning. Want ook door het gebed wat gebeden is, besef je heel diep dat je heilige woorden overdraagt. En dat het voor uw leven en het mijne
van groot belang is dat wij door de Heilige Geest geleerd worden om te weten wat wij doen zullen elke dag in ons leven. Het leven, het heiligingsleven is maar niet zo eenvoudig. Zusters en broeders, broeder Hans heeft dat verleden week zo prachtig ingezet. Wij hopen door te gaan met de prekenserie uit de bergrede die we samen genoemd hebben over het leven met God. En u kunt het al op de vingers uitrekenen hoe die volgorde dan gaat. Dus ik ga nu verder met dat waar broeder Hans verleden week gestopt is. En het gaat dus vanmorgen onder het thema: heb het leven lief en werk aan goede relaties. En ik wil samen met u lezen uit Matteüs 5, vers 1 tot en met 26. Matteüs 5, vers 1 tot en met 26. En ik lees ze u straks uit de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV. Het slotlied dat we gaan zingen na de preek is opwekkingsliederen 123. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader, en wat daar verder in die twee coupletten volgt. Er is een studie bij deze preek met dezelfde titel als de preek, omdat ik in de preek een gedeelte van de tekst maar als thema gekozen heb en in een halve uur ook niet alles kan behandelen, vindt u daar op de balie in drie velletjes. Ik had geen tijd om ze ook nog bij elkaar te nieten, dus ik heb ze gekopieerd en ze liggen daar 1, 2, 3 zo naast elkaar. Die kunt u zo bij elkaar rapen en meenemen. Op de lectuurbalie liggen ze aanbevolen. Laten we samen met elkaar lezen uit Gods woord, Matteüs 5. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs, zegt Jezus dan, ieder die in woede tegen zijn broer of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Dat is het hoge gerecht van de Joden. En wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Andere vertalingen spreken daar over het hellevuur, de hel. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter, ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. En ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Tot zover de indringende boodschap van Jezus in de bergrede, nadat hij de zaligsprekingen heeft uitgesproken. Broeders en zusters, jonge mensen en vrienden en gasten, en u die later naar deze preek zult luisteren, het is nog helemaal niet zo gemakkelijk om goed met andere mensen om te gaan. En het is ook niet eenvoudig om een goed mens voor anderen te zijn. En omdat dat zo ligt, zijn er relaties in het leven die zo diepgaand vastlopen dat er nauwelijks of geen beweging meer in te krijgen is. Of dat het lijkt dat er geen beweging meer in te krijgen is. U zult weten waar ik het over heb. Zijn er mensen met wie u het niet goed kunt vinden? Mensen waar u een beetje zenuwachtig van wordt, de zenuwen van krijgt, zeggen we dan. En met wie je ook maar liever niet omgaat. Ja, zoiets heeft natuurlijk een reden. Veelal komt dat omdat de geschiedenis jou heeft geleerd dat jij die persoon maar beter een beetje op afstand kunt houden. Want met hem of met haar, het is gek, maar het lijkt wel of het voortdurend gedoe wordt. Of erger, die persoon wekt het slechte en veel boosheid in je op. Als je er dan over nadenkt, later, als dat gebeurd is, en je denkt, hoe komt dat toch, dat dat steeds met diezelfde persoon of met die personen gebeurt? Dan vind jij, bijvoorbeeld, ik noem nu maar wat, dat die mensen drammerig zijn en onhartelijk. Of je hebt iemand ontmoet en die weet het altijd beter. Jouw mening telt niet. In een gesprek nemen ze het subiet van je over en misschien zonder dat ze het zelf weten, beseffen, manipuleren ze jou naar de achtergrond. En als je dat wel eens hebt meegemaakt, dan weet je hoe vervelend dat voelt. Je staat er beteuterd bij te kijken, maar het geeft je een heel naar gevoel. Misplaatst noemen we dat. Daar hebben we een woord voor. Misplaatst. Achtergesteld. Teleurgesteld. Jij doet er niet toe. Jij doet niet mee. Sterker nog, je bent uitgerangeerd. Kalt gesteld. Alsof je dood bent. En wat wekt dat een boosheid in je op? Als jouw persoon wordt tekort gedaan, of erger nog, als je schade leidt onder het gedrag van een ander mens, wat doet dat veel in je? Wat raakt dat je? Of, misschien nog wel dieper, als je geliefden schade lijden door een ander. Nee, niet alle mensen zijn even gemakkelijk om je om te gaan. Maar, zal iemand zeggen, je hoeft toch ook niet met iedereen close en bevriend te zijn? En zo is het maar net. Maar nu die andere kant. Hoe zijn wij in de omgang? Vinden mensen bij ons wel ruimte en vriendelijkheid, eerlijkheid? En als we met ze omgaan, dan proeven ze niet dat er een dubbele bodem onder zit. Hartelijkheid, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, schrijft apostel Paulus. Dat geldt voor christenen. Is dat bij ons zo? Onze vriendelijkheid is aan alle mensen bekend. Wie ben ik voor andere mensen? Ontmoet een ander iets van Jezus in mij of voortdurend, ja, mijn oude mens, mijn aparte karakter, mijn gedoe, mijn moeilijke reacties op de dingen, mijn directheid? Het is nog niet zo eenvoudig om met mensen om te gaan. Maar dan ook, soms kom je eens iemand tegen, of die ken je al langer, of al veel langer, en dat is nou precies de andere kant van dit verhaal. Iemand waarmee het heel mooi is om er samen mee te zijn. Iemand met wie, als je ermee omgaat, het bijna altijd klikt. Om bij die persoon te zijn, dat vind je fijn. Is goed om met hem of haar te praten. Je kunt er ook mee lachen. Het lijkt wel of je eenzelfde soort humor hebt. En het is ook iemand die geeft jou ruimte voor wie jij bent. En stelt belang in je. Dat merk je ook. Wat jij zegt is ook belangrijk. Het voelt vertrouwd bij zo iemand. Je voelt je aanvaard. Wij zeggen, je voelt je veilig bij zo'n persoon. Het voelt vertrouwd. En vaak zijn dat de mensen die toch ook een prachtige kleur in je leven geven. Broeders en zusters en jonge mensen, wat een geweldige zegen dat er goede vrienden zijn. Prijst God. Prijst God voor vriendschap. En zo hebben mensen verschillende relatiecirkels. Kringen van geliefden, dichtbij, vrienden, en goede bekenden. En er zijn ook, zeg maar, afstandsmensen in onze relatiekring. En misschien is ieder van ons wel min of meer relationeel een beetje beschadigd geraakt door het leven. Dat zou toch kunnen? Want het is niet eenvoudig om met mensen om te gaan. Maar laten we nu nog eens wat dieper afdalen in die relationele sferen. Zijn er misschien mensen? Of is er misschien iemand die jij liever nooit meer ziet? Iemand die je zo diep beledigd en beschadigd en gekwetst heeft, dat je die wel dood zou wensen. Mens, wat zeg ik nou? Mens. Dan moet er toch wel iets ontzettend ergs en negatiefs en schadelijks gebeurd zijn. Maar dat is toch ook soms zo? Mensen kunnen elkaar zo diep kwaad doen, dat het gevolg ervan als een diepe woede in het slachtoffer zich vastzet. En dat kan jaren zo doorgaan. Kijk, en nu zijn we beland bij dat waarover Jezus in de bergrede spreekt. In het stukje wat wij daarnet met elkaar hebben gelezen. Hoe gaan wij als gelovige mensen om met zulke relaties? Binnen en buiten de gemeente, want als er in dit Bijbelgedeelte over broeder of zuster gesproken wordt, dan is het grondwoord dat daar staat gewoon adelfos in het Grieks. En dat betekent weinig meer, het is broeder, zuster, maar weinig meer dan naaste, je volksgenoot. Je kunt niet zeggen dit geldt alleen maar voor de mensen in de gemeente. Wat leert Jezus ons hier? Ik heb het in het thema voor deze preek al samengevat. Heb eerbied voor het leven en werk met zorg aan goede relaties. Want dat past in de levenssfeer van het Koninkrijk van God. En dat is waarover Jezus het met de zijnen heeft. Over het Koninkrijk van God. Daarover spreekt Jezus met zijn volgelingen. Relaties. We hebben er vele in het christelijk leven. En goed omgaan met je relaties behoort er volop bij als we nadenken over het leven uit de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest heb je hard nodig om goed te kunnen leven met de mensen met wie je omgaat. Als christen. Relaties vormen een belangrijk arbeidsveld voor onze levensheiliging. Anders zou je gemakkelijk zomaar naar de samenkomst kunnen komen. En dan fijn hier met elkaar. Het is allemaal heel gezellig. Het is leuk. Is ook zo'n mooi woord. Leuk of fijn. Heerlijk evangelisch. Hebben we het goed met elkaar? Ja. Is dat zo? Relaties zijn niet eenvoudig. Broeders en zusters en jongelui. Hier, nu en waar u ook bent, wanneer u op een ander moment naar deze preek luistert. De Heer Jezus leert ons hier op twee manieren met onze moeilijker relaties om te gaan. Hij laat zien dat voor wie bij het Koninkrijk van God behoren, dit de juiste wegen zijn om je relaties gestalte te geven. Ten eerste, wij zullen durende kwaadheid en kwetsende beledigingen vermijden door die in onszelf aan te pakken. Door jezelf aan te pakken. En ten tweede, de Heer roept ons nadrukkelijk op om concreet vergeving en verzoening uit te werken. En wat betekenen deze bergredenwoorden nu praktisch voor ieder van ons die hier zit en voor mijzelf hier en nu? Wat betekent dit concreet? Want het zal ongetwijfeld al bij iemand in de samenkomst hier opgekomen zijn in haar of zijn gedachten. Dat iemand heeft gedacht, ja, maar wacht eens even. We worden toch allemaal wel eens boos? We zijn nu eenmaal allemaal nogal gevoelig voor zaken die onszelf direct aangaan of treffen. Het valt mij op dat als er iets is waar ik mijzelf verantwoordelijk in weet, of als er iets is waar het letterlijk op mij gespeeld wordt, om mij gaat, dan lijk ik altijd 2 keer zo gevoelig als normaal. Misschien hebt u dat niet, maar sommige mensen wel. Maar dan moeten we ook opletten over wat Jezus hier zegt. Want het gaat hier maar niet zo om een gewone reactie van boosheid, een min of meer begrijpelijke reactie van boosheid op onrecht of liefdeloos gedrag wat mensen je kunnen aandoen. De kwaadheid waar het hier over gaat bij Jezus wordt heel specifiek benoemd, want hij zegt: een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder. Dat vind je in de NBV-vertaling niet zo goed meer terug, maar in andere vertalingen wel. Een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder. En in sommige vertalingen, Nederlandse en buitenlandse vertalingen, lezen we daarbij nog de woorden ten onrechte. Dus een ieder die ten onrechte in toorn tegen zijn broeder leeft. En zo staat het er inderdaad in een heel aantal handschriften, alhoewel dat door de theologen niet de beste handschriften worden genoemd. Maar toch, het staat ook in veel handschriften. En er is alle reden om aan te nemen dat deze toevoeging ten onrechte, dat die precies interpreteert wat Jezus heeft bedoeld. Kijk, broeders en zusters en jonge mensen, niet alle kwaadheid of boos worden is altijd slecht. Boos worden is niet per se slecht of zonde. We lezen van de heiland zelf dat hij op een bepaald moment, als hij geluisterd heeft naar het gedoe van de fariseeën, dan staat er in Marcus 3 vers 5, als ik het goed heb, dan kijkt hij toornig om zich heen. En dan begint hij nogal duidelijk te spreken. Direct, zoals ik dat dan altijd noem. En we lezen ook van Jezus dat hij zelfs het woord dwazen en blinden gebruikt in een reden tegen de fariseeën. Matthäus 23. Als u daar meer over wil weten, leest u dan de studie, want dat onderdeel dat ga ik nu niet verder uitwerken, maar dat heb ik daar wel gedaan. Breedvoerig uitgelegd hoe dat zit. Waarom wij maar niet zo ook dat over kunnen nemen in de gedachten zoals Jezus dat dan deed, terwijl hij het toch doet. De Heer Jezus kon inderdaad, als je dat in de Bijbel leest, behoorlijk boos worden als de eer van zijn vader omlaag gehaald werd. En als hij te maken kreeg met huichelarij aparte verkeerde geestelijkheid van de leiders in zijn tijd. Daar kon hij slecht tegen. Er zijn blijkbaar omstandigheden waarin toorn en harde woorden wel degelijk geoorloofd en soms misschien zelfs wel nodig zijn. Het kan wel eens rechtvaardig zijn en belangrijk zijn dat je je stem een keer verheft en duidelijk zegt hoe de zaak naar jouw oordeel zit. Maar juist, en nou komt die broeders en zusters, juist omdat wij zo gemakkelijk ons door boosheid en drift laten meesleuren en dan terechtkomen in oncontroleerbare uitbarstingen of in woorden van die onze kwetsende woede laten zien, gekwetste woede laten zien, dan gaan we schelden. Daar waarschuwt ons de Heer Jezus ernstig voor. En al in de psalmen, dit is niet wat hij voor het eerst doet, al in de psalmen lezen we die wijze richtlijnen op dit gebied. Als je in psalm 4 leest, vers 5, wees toornig, maar zondig niet. En dit woord uit de psalm heeft de apostel Paulus regelrecht overgenomen als hij in zijn brief aan de Efeziërs schrijft: geraakt gij in toorn, zondig dan niet, en laat een opwelling van uw toorn daar de zon niet over ondergaan. Dus het mag nooit langer dan 1 dag, maximaal 1 dag duren, dat je je zit te verbijten en te vereten. Geraakt gij in toorn? Het kan dus. Natuurlijk kan het. Het zal gebeuren. Maar Jezus waarschuwt ons voor toorn in de zin van ongeremde woede of lang gekoesterde wrokkigheid. Die wordt tot een onverteerbare bitterheid en die verschrikkelijk slecht is voor jezelf. In de NBG-vertaling lezen we over in toorn leven tegen een broeder. En dat is precies waar het om gaat. In toorn leven. Dus dan heeft dat gekwetst zijn je zo ontzettend geraakt. En ga je daar dus zo verkeerd mee om in de woorden van Jezus, dat je het maar laat bestaan. En dat wijst dus niet op een enkel moment van boosheid, maar op een blijvende situatie, op een vertorende levenshouding. Daar word je een bitter mens van. En die voortdurende toorn, door die toorn, groeit er een verhouding van haat. En ieder die zijn broeder of zuster haat, lezen we in de Bijbel 1 Johannes, is een mensenmoorder. En dan zijn we precies waar het hier om gaat. Gij zult niet doodslaan. Door zulke boosheid te laten bestaan, of zelfs te koesteren, zet je heel je geestelijk leven, jouw eigen geestelijk leven, op het spel. Jezus maakt dit heel duidelijk. Wie met haat leeft, heeft het leven zelf niet als een blijvend eeuwig bezit. Het leven van een ander bewust in woord of in gedachte of in daad vermoorden, betekent dat je zelf het eeuwige leven verbeurt. Als dat haten tot scheldwoorden of erger leidt, dan maakt dat wat uit jouw binnenste komt jezelf onrein. Matteüs 15. Als je scheldwoorden gebruikt, zegt Jezus, als leeghoofd, raka, leeghoofd of dwaas. En wij kennen veel ergere scheldwoorden. Hufter. Sloerie. Nou ja, noem ze maar op, u kent ze allemaal wel. Inderdaad, als je die scheldwoorden gebruikt. En dan natuurlijk gaat het niet om die enkele uitspraak, het gaat om de diepe gedachte dat je voortdurend zo'n mens met die gedachte benadert. Evenals om de uitspraak. Als we dat gaan denken of gaan roepen, dan is het in beginsel met ons al helemaal mis. De ellende begint daar waar je heel sterke gevoelens als afwijzing of als minachting of als afschuw voor die medemens hebt en dat maar laat bestaan. De ellende begint daar waar wij wrok en toorn in ons hart hebben en toelaten dat het er is en blijft tegenover een medemens. Iemand, en dat weet ik wel, iemand die jou overigens het moeilijk, zeer moeilijk, diep, zeer diep gekwetst kan hebben. Maar dan nog leert Jezus ons hier dat er een wijze van doen is om met zulke mensen relaties om te gaan. Hij zegt dan, wie zulke discriminerende gedachten erop nahoudt, zoals hij daar voorbeelden van geeft, over medemensen, en die toelaat, en daar niet rigoureus innerlijk afstand van neemt, door gewoon jezelf aan te spreken en te zeggen, dit moet ik niet doen, Heere God, helpt u mij door de Heilige Geest, dat deze boze gedachte bij mij verdwijnt. Ik leg het voor uw aangezicht, ik beleid het als zonde. Wie zulke discriminerende gedachten over een mens toelaat en daar niet rigoureus afstand van neemt, daar in die mens komt een proces op gang dat voor God gelijk staat aan moord en doodslag. Jezus zegt zoveel als, met zulke gedachten behoor je aan de rechter overgeleverd te worden. Nou, er was en er is natuurlijk geen enkele rechtbank die over onze gedachten of over onze scheldwoorden ooit zal oordelen. En dat bedoelt Jezus ten diepste natuurlijk ook niet, maar hij voert deze gedachten op, bewust op tot aan het hellevuur. De ernst van het koesteren van zulke haat- of wrokgedachten wordt op deze wijze heel sterk benadrukt. De hemelse rechter zal er straffend over oordelen. Dat is wat Jezus zegt. En dit raakt toch ieder van ons? Relaties onderhouden is niet eenvoudig. Met mensen omgaan is niet eenvoudig. Misschien is het voor de mensen om met ons om te gaan niet eenvoudig. Je kunt met je negatieve gedachten en woorden de reputatie van iemand, van een ander, vernietigen. Door negatieve kritiek over een ander te uiten. Je kunt het vertrouwen dat andere mensen in iemand hebben afbreken door geniepige kritiek. Of door opzettelijk aanmerkingen op iemand te maken. Met een dubbele bodem. Dat je het hem lastig wilt maken. en meer. En dat ligt nou alles besloten in het gij zult niet doodslaan. Heb eerbied voor het leven. Heb ook eerbied voor het leven van een ander. Gij zult niet doden. En als je niet oppast, komen er dus met onze eigen slechte woorden en gedachten ons eigen toekomst, ons eigen eeuwig leven in het geding. Zo ver gaat het bij Jezus. Natuurlijk zijn hier veel vragen over, want wij zijn natuurlijk allemaal mensen die in een bepaalde context, in het werk of in weet ik niet wat, verantwoordelijkheid hebben om over een ander een bepaald oordeel uit te geven. Om dat zuiver te doen, dat heb ik natuurlijk ook overdacht, daarover heb ik geschreven in de studie. Dat dit oordeel ons niet treffen zal. Leest u de studie daar maar eens op na. Maar nu verder. Want het blijft niet bij dat we voor liefdeloos gedrag gewaarschuwd worden bij Jezus. Nee, hij roept ons op tot vergeving en vriendelijkheid. De apostel Paulus zegt, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Als je dat nou niet van nature bent, zul je dus inderdaad een gebedszaak van moeten maken, mogen maken, dat de Heer je karakter ombuigt in de weg van vriendelijkheid. Uw vriendelijkheid zij alle mensen, zo ook de buitenstaanders, bekend. Want wij moeten op verzoening uit zijn, op vergeving. Als je hier nu in de gemeente bent, of later naar deze preek luistert, en je herinnert je midden onder deze preek, of in deze dienst, dat iemand terecht een grief tegen jou heeft, dat is het laatste gedeelte van dit stuk, ga er dan deze week grondig over nadenken. Maak er een gebedszaak van. En als je ervan overtuigd raakt dat het woord van deze zondagmorgen voor jouw situatie geldt, zoek dan degene op om wie het gaat. Vraag om vergeving voor wat jij misdaan hebt. Vraag vergeving voor jouw aandeel in het hele gedoe. U hebt het goed gehoord wat ik gezegd heb, hè? Als iemand terecht een grief tegen je heeft. Als de Heilige Geest je daarvan overtuigt in je geweten. Laat het dan niet zitten. Vraag vergeving voor jouw aandeel. Zodat jij voor jezelf weet dat je het nodige gedaan hebt om die moeilijke relatie te herstellen. En God is daarin met je als je voor je eigen verkeerde gedrag vergeving vraagt. En het verder aan de Heere overgeeft die rechtvaardig over alle dingen oordeelt. En als er dan toch volledig vastgelopen relaties blijven, wees er dan gerust verdrietig om. Maar niet blijvend kwaad. Wees er verdrietig om. Maar weet voor jezelf dat jij er alles aan gedaan hebt om herstel te zoeken. Dit is de boodschap van de preek deze morgen. Dit begrijp ik van de woorden van Jezus, zoals we daarnet ze samen met elkaar gelezen hebben. Heb het leven lief. En werk met zorg aan goede relaties. Amen. Zullen wij eerst een moment stil zijn? Vader in de hemel, wij danken u voor uw werkelijkheid. Er zijn mensen die zich afvragen of u bestaat. En dan alsmaar praten over wat bestaan is. Maar wij die u persoonlijk hebben leren kennen, kennen de invloed van uw geest in ons leven. En zo hebt u vanmorgen voor ons het woord willen openen. Een niet eenvoudig gedeelte uit de woorden van Jezus over onze levensheiliging. En ik bid u dat het uw Heilige Geest is die in ons leven hiermee verder wil gaan. En dat wij groeien in het leven lief te hebben. En dat wij groeien in het hebben van goede relaties. En we beseffen, heren, dat in dit ondermaanse ook dat alles beschadigd zal zijn. En voor een deel zal blijven. Maar wij bidden dat het dan niet aan ons ligt. En dat u ons de kracht ervoor geeft om te doen waar u ons in dit gedeelte toe hebt opgeroepen, Heer Jezus. Die woorden zijn 2000 jaar geleden uit uw mond gekomen. We hebben ze samen in een vertaling gelezen. Ik heb geprobeerd uit te leggen wat ik ervan versta. Heer Jezus, wilt u door uw Heilige Geest de gemeente zegenen, mij zegenen, om het uit te werken in de weg van uw Koninkrijk. Om Jezus wil alleen. En geef, Heer, als we nu gaan staan en gaan zingen, dat de woorden die we gaan zingen als het ware al het eerste antwoord vormen op de preek. Om Jezus wil. Amen.